Ja, ohne. Dat jullie er vanmorgen zijn. En ik heb geprobeerd om de preek begrijpelijk te schrijven. Maar mocht het zo zijn, als je denkt van ja Berend, je vertelt het allemaal wel, maar ik vind dat toch wel moeilijk. Trek me dan naar de dienst aan het jasje en dan misschien kunnen we samen nog eens even overleggen. Al een paar weken loop ik met een bijbelgedeelte rond waarvan ik eigenlijk niet los kon komen. En ook mijn vraag aan de Heer, waar ik vandaag eigenlijk over moest gaan spreken, bleef deze gedachte bleef hangen. En dat is een gedeelte uit Matthäus. Matthäus 11, vers 28 tot 30. Het is een heel bekend gedeelte, maar laten we het vanmorgen met elkaar eens lezen. Matthäus 11, vanaf vers 28. Wie een Bijbel bij zich heeft, ze zeggen, nou, sla het mee op. Ik lees het uit de NBG. Matthäus 11, vanaf vers 28. En dan staat daar, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En wat me opvalt in dit Bijbelgedeelte, is dat er dus ruim 2000 jaar geleden ook al mensen waren die vermoeid en belast waren. Door alles wat hen teneerdrukte. En Jezus die ziet het. En Matthäus die schrijft het op voor de gelovigen, voor de mensen van goede wil, voor mensen die er best wat voor willen doen. Het is dus geen oproep voor een heel algemene oproep. Nee, het is juist een oproep voor gelovigen die vermoeid zijn. En het is de wijsheid van de Heilige Geest om dat woord van Jezus door Matthäus op te laten schrijven. Want door de eeuwen heen hebben de gelovigen geworsteld met dit gevoel. En de meest vrolijke en de meest optimistische mensen onder ons zullen niet ontkennen dat er veel is om je zorgen over te maken. En ik denk juist in onze tijd, juist in onze cultuur zijn er heel veel mensen en juist ook heel veel jonge mensen vermoeid en gaan onder last gebukt. En er is ook wel onderzoek naar gedaan en volgens die onderzoekers dan leven wij vandaag aan de dag in het Westen met een ongezond hoog stresslevel. En dan niet alleen bij tegenslag en dan niet alleen bij gevaar, maar voor veel mensen altijd. En dat is best verontrustend. Mensen tussen de 35 en 44 worden omschreven als de generatie uitgeput. Andere bronnen die zeggen juist dat het de twintigers zijn die van nu, vandaag aan de dag een hoog risico lopen. Iemand merkte op deze wereld lijkt het dat we nooit nee, kan niet en mag niet mogen zeggen. En ze wakkert juist onze verlangens aan. Maar stress betekent niet anders dan spanning of druk. Want eigenlijk van oorsprong, als je dat gaat lezen, van oorsprong is het een term uit de bouw. Stress is de kracht die wordt uitgeoefend op een voorwerp. Of stress schadelijk is, hangt er van af hoeveel belasting iets of iemand aan kan. Want zelfs metaal, en dan zou je zeggen, nou metaal, maar zelfs metaal krijgen haarscheurtjes als het eenzijdig en constant belast wordt. En dat hebben we vorig jaar hebben we dat kunnen zien in de Merwedebrug, in de A27. Toen had die brug vertoonde haarscheurtjes en al het zware verkeer moest omgeleid worden. Het moest een andere route kiezen. Maar dat geldt dus ook voor mensen. Als wij het hebben over stress, dan gaat het meestal over ongezonde druk, een teveel aan spanning. En natuurlijk is stress niet altijd ongezond, stress is heel natuurlijk. En ook een gezonde reactie van je lichaam. Op het werk helpt bijvoorbeeld gezonde stress je om goed te presteren. Het maakt je alert, geconcentreerd en efficiënt. En de spanning maakt het lichaam ook klaar voor actie. En dat is nodig om te kunnen reageren op bedreigende situaties. En dan is stress positief. Het probleem ontstaat pas wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. En op dat moment zijn de eisen die aan jou worden gesteld, of die je aan jezelf stelt, steeds groter dan als je eigenlijk aan kunt. Het evenwicht tussen die beide factoren die spanning veroorzaken en jouw mogelijkheden om stress te voorkomen of ermee om te gaan, slaat dan over naar de verkeerde kant. En dan is dus de balans is dus weg. Heb jij de touwtjes in handen of word je aan het lijntje gehouden? Het is hetzelfde beeld, hetzelfde touwtje, maar wel twee hele verschillende kanten. Het eerste is fijn, als je zelf de touwtjes in handen hebt, dan heb je wel controle. Maar word je aan het lijntje gehouden, maar word je bespeeld. Als je aan het lijntje wordt gehouden, word je bestuurd. En zeker als je kort aangelijnd wordt, dan zit je ergens aan vast en ben je gebonden. En Jezus is juist gekomen om ons vrijheid te schenken. Maar je moet wel in actie komen. En iedereen van ons, zoals we hier zitten, hebben we wel eens een uitnodiging ontvangen van bijvoorbeeld een huwelijk. En dan kun je natuurlijk twee dingen met elkaar doen. Je kunt die uitnodiging aanvaarden, of je kunt denken, ik lees hem en je legt hem bij je neer. Maar in de uitnodiging van Jezus begint hij eigenlijk heel duidelijk. Dan zegt hij, kom tot mij, zegt hij. En Jezus die stelt geen voorwaarden vooraf. Hij nodigt royaal en zonder aanziens der persoons nodigt hij uit. Jezus komt niet naar ons toe met een meetlat. Nee, Jezus komt naar ons toe met een omhelzing. Hij voert met ons geen functioneringsgesprekken. Nee, hij gaat met ons wandelen. En dan spreekt hij zich tegen ons uit. Maar in die gesprekken komt het woord prestatie niet voor. Hij heeft het niet over als we te weinig resultaten boeken. Maar hij wil het met ons hebben over liefde en vertrouwen. En ja, en dan zal hij ons duidelijk maken dat het ons daar soms vaak aan ontbreekt. Maar dat we dan juist de prooi worden van alle machten om ons heen. Alle machten die ons willen opjagen en onrustig maken. Hij zegt vanmorgen tegen jou, ik wil je herder zijn. En de taak van de herder was om de kudde te weiden en te beschermen. Zet je Psalm 23 of opwekkingslied 790 ernaast, dan komt dat naar voren dat God je herder is, dat hij je wil weiden en dat hij je wil brengen in groene weiden waar je rust kunt vinden. Kom tot mij, zegt Jezus. Er is dus iemand die je begrijpt, die je kent in jouw vermoeidheid. Er is iemand die weet wat het betekent om het gevoel te hebben dat je niet meer verder kunt. Maar bij hem mag je zijn zoals je bent. Hij zal je niet opjagen. Hij zal nooit meer vragen van zijn kinderen dan dat ze aan kunnen. Maar Jezus wil er voor je zijn. En dan denk je misschien van, ja, maar waarom ik? Misschien denk je bij jezelf, ach ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? ik die aan alle kanten nog fouten maak? Maar Jezus wil er juist voor jou zijn, omdat hij je zo kostbaar vindt. In Lucas 5 staat het verhaal over het verloren schaap. En Jezus die gebruikt dit voorbeeld bij de fariseeën en schriftgeleerden. En dan gaat het over een herder waarbij één schaap op zoek is. En dan gaat hij op zoek, die herder. En die andere 99 die laat hij achter. Juist dat ene schaap wat weg is uit de kudde van 100. Die herder die denkt dus niet van, ach laat maar, ik heb er nog 99. Nee, de kudde is niet compleet. Jezus is zo'n herder. Ik zag vorig jaar een reportage over de watersnoodramp van 1953 in Zeeland. En je zag dan die beelden van de verwoesting. Je zag de beelden van de hulpverlening. Al die zandzakken. Je zag toppen van bomen die eigenlijk boven het water uitstaken. Maar er was er ook een interview met een man. Een wat oudere man. En deze man die vertelde wat er in hun gezin was overkomen. Huis en haard was weg, zegt hij. Maar hij zegt ook, een van mijn broers is verdronken, zei hij. Hij zegt, en toen werd er in het dorp gezegd, van, ach, die hebben er nog 9 over. Maar die man die vertelde zo geëmotioneerd. Hij zegt, nee, hij zegt, wij komen er 1 tekort, zei hij. Het gezin was niet meer compleet. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar over wat voor rust spreekt Jezus eigenlijk? Nou, niet het soort zenrust of een permanent feeling good. Het is ook niet de stoïcijnse rust waarmee je jezelf afschermt, waar je eigenlijk wat afstand bewaart, alles wat uitfiltert en onbewogen leeft. En we komen juist bij Jezus diepe emoties tegen. Want hij is degene die met ons mee kan leven. Was hij niet bewogen met de scharen die hij zag? Hij kent het bloed, het zweet en de tranen van die geestelijke strijd. Hij kent die heilige woede, maar ook die intense vreugde. Maar wat bedoelt Jezus dan als hij zegt dat hij ons wil leren wat rust is. De rust die hij zelf leeft en aanbiedt, is van een heel eigen soort. Het is een innerlijke rust, een stabiliteit van een nieuwe verhouding tot God. Waar het onzekere zwoegen en de angst of het wel genoeg is, plaats maakt voor een leven vanuit die goedheid en de genade van God. Jezus verbindt zelf deze rust hier met zachtmoedig zijn en nederig. Dus niet egocentrisch, dominant, veel eisend, streberig of ambitieus. Hij ademt in zijn hele manier van zichzelf eigenlijk nooit stress uit. Nooit overgeprikkeld of overbelast. Hij heeft die innerlijke rust. Van waar hij uit iedere mens en iedere situatie alle aandacht kan geven die nodig is. En vanuit die innerlijke rust leert hij ook om te onderscheiden waar het in het leven op aankomt. Juist in die rust, in die stilte, ontdekt hij zijn roeping. Als we Marcus 1 lezen, dan is hij 's morgens even een poos in rust, in de stilte. En als er dan allerlei mensen op hem staan te wachten, dan komen de leerlingen die komen hem dan halen. En dan verwachten ze dat hij gewoon weer aan alle verwachtingen gaat voldoen. Maar Jezus die ziet scherp toe wat hem te doen staat. Hij stelt een grens. Hij zegt niet altijd ja, maar ook nee. En dan zegt hij, het is nu tijd om verder te trekken, zegt hij dan. Hij zegt, ik moet ook op andere plaatsen zijn, want daarvoor ben ik uitgegaan. En juist in die rust vindt Jezus zichzelf. Ziet hij wie hij is en waartoe hij op aarde gekomen is. Van daaruit maakt hij gerichte keuzes. Weet hij waar hij ja tegen moet zeggen. En wanneer het moment is om nee te zeggen. En hij wandelt in de goede werken die God specifiek voor hem heeft bedoeld. Kan hij zeggen in Johannes 4, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Het is precies wat we in Psalm 25 kunnen lezen. De Heer leert zachtmoedigend zijn weg. En in dit leven, vanuit rust, is Jezus al echt de zoon van zijn vader. Al in het scheppingsverhaal proeven we de atmosfeer van rust. Tussen het scheppen door, velen kennen dat verhaal, dan neemt God regelmatig pauze. En iedere avond dan stopt hij. En dan maakt hij een rondje langs zijn werk, ik heb het maar vrij vertaald. Dan leunt hij achterover en dan geniet hij. God raast niet altijd maar door, maar hij weet ook van ophouden. We lezen al in het scheppingsverhaal, op de zevende dag heeft God zijn werk voltooid, want toen rustte hij van het werk dat hij gedaan heeft. Let erop dus, er staat niet op de zesde dag was hij klaar, dat staat er niet. Dus nam hij de zevende dag vrij. Nee, het scheppingsproject omvat 7 dagen. Voor God is de rust integraal onderdeel van zijn werk. En die rust wordt door God met nadruk gezegend. In het Hebreeuwse woord voor deze rust, dat is Sabbat, dat kent u. Het betekent een diepe rust. En een diepe vrede over je werk, over wat je doet, maar ook over wie je bent. We leren al in het scheppingsverhaal dus dat je zo kunt leven dat er sabbatritmes in ontwikkelt. Dat je van ophouden weet en dat je ook je grenzen kent. De stopknop weet te vinden in je leven. De vliegtuigstand op je smartphone voorkomt dat je 24/7 non-stop, morgens vroeg tot 's avonds laat, jezelf zo afbeult en uitslooft en je zeer zo ver voorbij vliegt dat je zondags eigenlijk tot helemaal niks meer komt. Dat er eigenlijk zondags nou maar 1 ding is wat je wilt en dat is slapen. Maar denk erom, dat is een list van de duivel. Er staat, verzuim uw samenkomsten niet, staat er in Hebreeën 10 vers 25. En dat bedoel ik niet manipulerend, begrijp me goed. Maar het is juist zo belangrijk voor jezelf. Er staat namelijk achter, als je samenkomt, kun je elkaar juist bemoedigen. En dat hebben we zo nodig. Als je vermoeid bent en onder last gebukt gaat, kom dan naar mij, zegt Jezus. Want hij zegt, ik zal je rust geven. Letterlijk staat daar dus, ik zal je dus een anapauso geven. En dat spreekt me aan. Ik zal je pauze geven, betekent dat. Jezus zegt niet in de eerste plaats, doe dit en doe dat. Nee, kom naar mij, zegt Jezus. En het juk van Jezus is niet de zoveelste zware last. Het is niet van doe meer. Het juk van Jezus begon niet bij doe dit voor mij, dan hoor je erbij. Nee, het begon met hetgene wat hij voor ons deed. Voor jou deed. kom naar mij en kom eens even rustig zitten aan de voeten van het kruis en wees eens stil. En in het licht van alles wat hij gedragen heeft, de last van zonde en schuld, van menselijk lijden en nood, is dat het mag dragen met recht en lichte last. Er is vanmorgen gezongen, waar ik verschijn, dan veranderen alle andere dingen. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en u leert van mij. En dat hebben we heel lang niet begrepen, deze tekst. Dan ben je moe en dan ben je belast. Ik denk, dan krijg je ook nog een juk op je nek. Dan staat erbij, het is zacht en de last is licht. En ik begreep het eerst niet. Maar dan gaan we eens inzoomen. Een juk lijkt dus op een zware last. Maar in werkelijkheid maakt een juk de arbeid licht. Hij maakt de arbeid licht ook voor een dier. Een ploeg of kolenkar zou ondraaglijk zijn als we op een andere manier aan de os werden bevestigd. En voordat het juk was uitgevonden, dan bonden de boeren de banden om de nek van de os. Maar dat gaf natuurlijk een enorme belemmering op de ademhaling van het dier. Maar wanneer je een dier een juk oplegt, leidt het geen pijn onder het gewicht van hetgeen wat hij moet trekken. Een juk is zacht en de last wordt licht. Een juk is zacht als het je gegoten zit, als het je past. Een last is licht als het berekend is op jouw draagkracht. Dat jij je niet vertilt en jezelf niet overvraagt. Dat je niet boven je kunnen reikt. En Jezus die zegt, kom tot mij en laat mij Heer en Meester zijn over jouw leven. Waar ben je zo moe van? Zo belast? Welke heren en meesters dien jij eigenlijk? De Bijbel leert ons dat wij geen twee heren kunnen dienen. Maar welke druk leg jij jezelf op? Van wie moet je eigenlijk zo op je tenen lopen? Hoe en waar is die permerusteloosheid van je levensstijl ontstaan? Een juk is geen instrument om het werk zwaarder te maken. Nee, het is juist bedoeld om je werk licht te maken. Het is niet bedoeld om pijn te veroorzaken, maar om pijn te voorkomen. Denk aan de woorden van Jezus, hij die liefde is. En dan zegt Jezus, als je een juk draagt, dan zegt hij, draag dan de mijne, zegt hij. Neem mijn juk op u. En het beeld dat Jezus hier gebruikt, is eigenlijk heel goed gekozen. In die tijd werd een oudere ervaren os altijd gekoppeld aan een jongere os en samen liepen ze onder één juk, zodat het ervaren dier het jonge beest kon leren hoe je je energie verdeelt, hoe je je ritmes ontwikkelt, waarmee je het ploegen een langere tijd vol kunt houden en ook de hitte van de dag kunt doorstaan. Kijk, zegt Jezus, als je onder lasten gebukt gaat en moe bent, om altijd maar weer te piekeren en te tobben. Als je ergens diep van binnen op zoek bent naar rust, naar een vorm van geloven die meer een lust is dan een last, dan bied ik jou aan, zegt Jezus, om samen met mij op te trekken. Samen lopen onder één juk. Welke weg jij moet gaan. En in plaats van kritiek en bitterheid, toelaten in ons hart, dan wijst Hij jou, u en mij zijn eigen hart. Leer van mij, zegt Jezus. Hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig. En dan moeten we dat woordje zachtmoedig niet alleen als zachtaardig opvatten. Dat klinkt zo snel als een watje. Maar ik denk, Jezus was ook geen watje toen hij de tempel reinigde. Jezus haalde daar toen de bezem door en veegt dat hele tempelplein radicaal schoon. Het is diezelfde Jezus die nu zegt dat hij zachtmoedig is. En zachtmoedig kun je het best omschrijven als het niet opkomen voor je eigen recht, maar opkomen voor Gods recht. Toen Jezus het tempelplein reinigde, kwam hij op voor de eer van zijn vader. Maar toen hij gevangen werd genomen en met valse beschuldigingen aangeklaagd werd, deed hij zijn mond niet open. Hij kwam niet op voor zijn eigen recht. Als wij er nu eens naar streven om op die manier zachtmoedig te zijn, als het om de eer van God gaat en om zijn woord, ja, dan mogen we best ons mannetje en vrouwtje staan. Daar doen we niks van af. Maar als het gaat om ons eigen eer, of om ons eigen gelijk, dan hoeven we niet altijd onze zin te hebben. En Jezus wil ons die zachtmoedigheid en nederigheid van hem leren. Hij zal je toerusten. De Heilige Geest wil die gave geven die je zo nodig hebt. En die mogen we gebruiken. Die gaven die je eigenlijk te leen hebt gekregen. Want het is niet ons eigendom. Maar we mogen ermee werken. In 2 Koningen 6 dan staat er dat de profeten van mening zijn dat hun woonplek te klein is. En dan besluiten ze een groter huis te bouwen en Elisa die gaat dan met hen mee. En dan vliegt bij een van die profeten, daar vliegt dan de bijl van de steel. En die had hij geleend. Maar Elisa die lost het dan gelukkig op door een tak in het water te werpen. En dan komt die bijl weer boven drijven. En dan zegt Elisa tegen hem, man, en zegt, pak hem maar. Ik denk, nou, dat is eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Maar er kan iets misgaan met hetgeen wat je geleend hebt. In zowel geestelijk leven als in alle christelijke arbeid door de uitbreiding van Gods koninkrijk wordt ook gewerkt met een geleende bijl. Maar ik denk ook bij Gods volk vliegt wel een keer de bijl van de steel. Heb jij nooit ervaren dat de bijl van je steel vloog? Dat het bidden niet meer lukte? Dat je het gevoel had dat je gebed eigenlijk tot het plafond bleef hangen? Dat de scherpte eraf was? En als geestelijk gesproken, de bijl eens van de steel vliegt, dat je in zak en as zit en niet meer weet hoe je verder moet. Er is maar één weg. Jezus, kom tot mij. Hij is die God die redt uit alle nood. Uw gaven zijn door mijn toedom, dat je soms wel weggezonken. Ik zijn de gaven wel ingezonken. Maar Heer, wilt u ze weer omhoog halen? Toen het ijzer boven kwam drijven, zei Elisa, neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en hij nam het. En de profeet kon weer verder. Maar onze gedachte is het grootste strijdveld wat er bestaat. Daar speelt zich het meeste af, of we willen of niet. En zelfs in je slaap, en dat klinkt misschien raar, maar zelfs in je slaap kun je de rust missen. 4 jaar geleden verloor ik mijn baan. En elke nacht droomde ik van mijn werk. En die dromen waren voor mij zo reëel, dat ik 's morgens soms boos wakker werd. En dan stond ik op met het gevoel dat ik eigenlijk de hele nacht aan het werk was geweest. En nacht aan nacht ging dit door. En na 2 jaar besloot ik, ik moet maar een keer naar de huisarts. Want ik denk, als dit zo doorgaat, dan is Berend vandaag of morgen van het padje af. Ik heb het aan de huisarts voorgelegd. Hij zegt, Berend, moet je luisteren. Hij zegt, dat is een rouwproces. Hij zegt, je hebt er 40 jaar gewerkt, zegt hij. Nou, ik heb er met plezier gewerkt. Dat is een ding wat zeker is. Maar een rouwproces vond ik toch wel een beetje overdreven. Want ja, zo dierbaar was het dus ook weer niet. Maar ik bid zelf geregeld met en voor mensen. Want in mijn eigen gebed vergat ik vaak om voor deze situatie te bidden. Dus bleef het bestaan. Sjoutje had wel vaker gezegd, Berend, laat daar dan een keer voor bidden. En ik had het wel eens overwogen om na de dienst ervoor te laten bidden. Maar voordat je daar aan was, dan waren er toch weer andere zaken die je opeisten. En dan bleef het erbij. En nu 4 jaar later is het weg. Op 18 februari, want ik weet de datum nog. Op 18 februari hadden wij als oudsten een bezinningsavond. En toen deden we met elkaar een persoonlijk rondje. Hoe het met ons ging en hoe we ons werk ervaren als oudsten. En op een gegeven ogenblik deelde ik met de broeders dat dat mijn probleem was. Dat ik elke nacht nog droomde over mijn werk en dat het me heel veel energie kostte. En dat ik er eigenlijk zo langzamerhand wel een keer mee klaar was. Er is die avond voor mij gebeden. Klaas-Jelle heeft slechts enkele woorden uitgesproken. En ik heb tot nu toe er niet meer over gedroomd. Het gebouw wordt nu gesloopt, maar ik geef de eer aan Jezus. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dat is een probleem. Hoe pas je dat dan toe in deze 24-uurs-economie? Het is een probleem waar je steeds vaker tegenaan loopt. En het is belangrijk om dan goed in de gaten te hebben waar het eigenlijk om gaat. En Hebreeën 4 kan je misschien daarbij helpen. Maar daar wordt eigenlijk de richting gewezen. Maar de Bijbel die wijst ons een richting. Ook hierin. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, er blijft nog een sabbatsrust over voor het volk van God. En dat mag nu al beginnen. En dat sluit aan bij het rusten van God op zijn 7e scheppingsdag. Werken zonder limiet. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. De wereld om ons heen heeft het continu over een 24-uurs-economie. De politiek richt zich erop. Onze materiële welvaart richt zich erop. Maar het evangelie van Jezus staat er haaks tegenover. Zoek de stilte van de omgang met God. Doe dat in de Bijbelstudie, in je bidden, in je zingen, in het samen zijn stil voor God. Stil van verwondering over zijn evangelie van rust. En laten wij elkaar dan in geloof bemoedigen. Door elkaar te wijzen op dat rustgevende uitzicht op Gods koninkrijk. Door elkaar te wijzen op de rust die nu al in je leven aanwezig mag zijn. Er blijft een sabbatsrust voor het volk van God. En daar mogen we naar uitzien. Daar mogen we door geloof in Christus binnengaan. Straks rusten van al die dingen die ons hier zo op kunnen jutten. Maar ook nu al, nu in dit leven, Er is een rustgevende gedachte. Dat je elke dag op adem mag komen bij Jezus. Dat je op adem mag komen bij God. En dan denk ik, dat is een prachtige gedachte. Dat lukt op. Dat lucht je op. Bij de Schepper tot rust komen. En dan denk ik, ja, kan dat nog mooier? Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De uitnodiging hebt u dus vanmorgen ontvangen. De keuze is, neem ik hem aan of leg ik hem terzijde? Wie verlangt er eigenlijk naar meer rust en vrede in zijn leven? Ik kan het niet nalaten, maar kom naar voren. Het is geen herhaling van vorige keer. Kom naar voren als je werkelijk verlangt naar meer rust en vrede in jouw leven. Ik wil de gebedsteams oproepen, de oudsten. Tim, misschien wil jij ons begeleiden met muziek. Als je belast bent in je leven, dan kan er allerlei zaken. Er kunnen gedachten in je leven zijn over je huwelijk, over je gezin of over je werk, over al hetgeen wat je vermoeit. Laat je niet knechten door de duivel. Jezus is overwinnaar in je leven. Hij is degene die je vrijkocht. Het bloed vloeide op Golgotha, omdat hij van je houdt. Laat je niet knechten, maar leef vrij. Jezus zegt vanmorgen, kom tot mij en ik zal je rust geven. Gebedsteams, willen jullie inschakelen, mogen gaan bidden. Gebedsteam 1, 2 en 3. Lieve Vader, ik wil u dank zeggen. Mag een geluid aan je hebben? De zangers, zangeressen naar voren willen komen. Mochten hier mensen zijn die denken van ja, ik vind het wel moeilijk om naar voren te gaan, want dan zien sommige mensen dat ik niet 100% of compleet ben. Gebedsteam 2 staat straks ook voor jullie klaar. Je dat minder spannend vindt, laat dan de kans van vandaag, de uitnodiging van Jezus, laat die niet aan je voorbij gaan. Kom tot mij. Gebedsteam 2 is dat verklaar. De pastorale ruimte. Ik wil afsluiten met het lied 790. Dat zegt, God is mijn herder die mij leidt. Het lied zegt, die mij wijdt, in groene velden vind ik rust. En dan bid ik voor al diegenen die vanmorgen naar voren zijn gekomen, dat ze de vrede en de rust van Jezus mogen ervaren. Hij voert je naar stille wateren en zijn goedheid verkwikt jouw ziel. Is er nog een microfoon over? Ah, deze. Ja, fijn, dank je. Voor degenen die het kunnen, ze even staande gaan doen.